Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Toen viel de klap. Fribbel had gelogen. Ik zat in een heel andere club. Mijn naam was meer dan eens voorgekomen op een bord waarop ik nooit gekeken had. Met mijn clubverzuim had ik een ernstig misdrijf gepleegd. De straf was een pak ransel, toegediend door het hoofd van de kol, in aanwezigheid van de voltallige kolpres. Tegen dit hoofd, een roodharige, pokdallige jongen, met een naam als Borridge of Porridge, kan ik geen wrok voelen. Voor hem was het een routinezaak. Maar ik moet hem een naam geven in verband met de clou van deze geschiedenis. De afgezant, een iets wat lagere blad dan het hoofd zelf, die mij ontbood voor de strafoefening, probeerde mij het gruwzame van mijn misdaad te doen inzien met de woorden: "Wie ben jij? Niemand. Wie is Porridge? De belangrijkste persoon die er is." Ik vond toen, en vind nog altijd, dat dit niet erg ter zake was. Hij had mij twee uitstekende lessen kunnen voorhouden. Hij had kunnen zeggen: "We zullen je leren nooit op informatie uit de tweede hand te vertrouwen, als die ook uit de eerste hand te krijgen is." Een heel nuttige moraal. En hij had kunnen zeggen: "Hoe kwam je erbij dat een blot geen leugenaar kan zijn? Maar wie ben jij? Niemand? Hoe waar dat ook mag zijn, lijkt mij nogal irrelevant." Impliciet betekent het dat ik club zou hebben verzuimd uit arrogantie of uit verzet. En ik vraag mij nog altijd af of de spreker zelf geloofde wat hij zei. Vond hij het nu echt aannemelijk dat een volkomen hulpeloze vreemdeling, nieuwkomer in een samenleving die geregeerd werd door een onweerstaanbare klasse, van wiens gunsten al zijn kans op geluk afhing, al in de eerste week meent zijn tong te moeten uitsteken naar de belangrijkste persoon die er is? In mijn latere leven ben ik dit probleem heel vaak tegengekomen. Wat bedoelt een bepaald type examinator als hij zegt: "Zulk werk inleveren is een belediging voor de examinatoren"? Vindt hij werkelijk dat de gesjeesde kandidaat hem beledigd heeft? Nog een probleem is de vraag welk aandeel fribbel had in mijn kleine catastrofe. Wilde hij mij een poets bakken? Had hij mijn broer nog iets betaald te zetten? Of was hij gewoon, wat ik nu het waarschijnlijkst vind, zoals onze voorouders het noemden, een rettel? Een klepmaaier die heel de dag gedachteloos, bijna willoos, juiste en onjuiste informatie uit zijn mond laat stromen. Sommigen denken misschien dat hij, wat zijn motieven oorspronkelijk ook geweest mogen zijn, zich had kunnen melden om te bekennen wat zijn rol was geweest toen hij zag wat mij boven het hoofd hing. Maar dat lag niet erg voor de hand. Hij was maar een heel kleine blad. Hij was nog bezig omhoog te komen langs de sociale ladder. Burridge stond bijna even ver boven Fribbel als Fribbel boven mij. Door zich te melden zou Fribbel zijn sociale rang in gevaar hebben gebracht. En dat in een gemeenschap waar sociale opklimming het enige belangrijke was. De school is een voorbereiding op de maatschappij. Om Wijfern recht te doen, moet ik erbij zeggen dat Fribbel een naar onze maatstaven niet erg gelukkig voorbeeld van blotschap was. Hij had tegen de regels der galanterie gezondigd, op een manier die, zo zegt mijn broer, in zijn dagen niet aanvaardbaar was geweest. Ik zei daar straks dat de taarts op verzoek en niet onder dwang werkten. Maar Fribbel gebruikte wel degelijk een heel trimester lang alle bevoegdheden die hij als prefect bezat om een jongen te kwellen, laten we zeggen Parsley, die zijn aanzoek had afgewezen. Dit was niet moeilijk voor Fribbel. Met de talloze regeltjes die een jongerejaars bijna zonder het te weten kon overtreden, kon een prefect ervoor zorgen dat een gegeven jongen altijd in overtreding was. Terwijl, dankzij het knechtjesbestel, ook gemakkelijk te regelen viel dat hij op geen enkel uur van de dag vrij was. Zo leerde Parsley wat het betekende zelfs maar een lagere blut af te wijzen. Deze geschiedenis zou indrukwekkender zijn als Parsley een deugdzame jongen was geweest en als hij geweigerd had op ethische gronden. Helaas was hij een kapperstoel die alle ruggen past. Was in de dagen van mijn broer de mooiste jongen bij uitstek geweest en was nu zowat over zijn bloeitijd heen. Fribbel was voor hem de grens. Maar Fribbels pogingen tot dwang waren de enige in hun soort die mij ooit ter oren zijn gekomen. Over het geheel bezien, en als je bedenkt wat een verleiding al die voorrechten en vleierij voor een adolescent zijn, waren onze bluts nog niet zo kwaad. De count was zelfs vriendelijk. De parrot was alleen maar een grote dwaas. Erger niet. Yards of Face, zo werd hij ook wel genoemd. Stopfish, volgens sommigen een vredaard, hield er zelfs ethische principes op na. In zijn jonge jaren was hij, zo hoorde ik, door velen als taart begeerd, maar hij had de eer aan zichzelf gehouden. Leuk om te zien, maar je hebt nooit iets aan hem. Een vroom ventje, zo werd er op Wyvern over hem geoordeeld. Het moeilijkste verdedigen is misschien Tennyson. Zijn winkeldieverij kon ons weinig schelen. Sommigen vonden het wel gochem van hem, als hij uit de stad kwam met meer dassen en sokken dan waarvoor hij betaald had. Vervelender vonden wij zijn favoriete straf voor ons het gepeupel. Een clip. Bij de schoolleiding had hij niettemin naar waarheid kunnen aanvoeren dat dit gewoon een draai om de oren was. Daarbij zou hij dan niet hebben gezegd dat het slachtoffer met zijn linkeroor, linkerslaap en linkerwang bijna, net niet helemaal, tegen een deurpost moest gaan staan en dan een oplawaai van rechts kreeg. Er werd ook verholen gemopperd als hij een pleincrickettoernooi organiseerde. En ik geloof dat deelname hieraan verplicht was, al dan niet expliciet. Inschrijfgeld ophaalde en dan geen toernooi hield en ook niets terugbetaalde. Maar u zult zich herinneren dat dit de Marconi-tijd was. En het prefectschap is een voorbereiding op de maatschappij. En één ding moeten we ze allemaal nageven, ook deze Tennyson. Ze waren nooit dronken. Ik kreeg te horen dat hun voorgangers een jaar voor mijn komst, soms, midden op de dag, zeer dronken door de gangen van het huis liepen. In feite kwam ik in het huis, hoe raar het een volwassene ook in de oren zou hebben geklonken, juist op een moment dat er een geest van vastberaden morele herbewapening heerste. Dat was de strekking van een reeks toespraken die we in mijn eerste week van de prefect te horen kregen in de Hausbibliotheek. Met een overvloed aan dreigementen werd ons duidelijk gemaakt dat wij voorwaarts moesten, of opwaarts, of in welke richting zedenhervormers hun decadente publiek ook maar hebben willen. Tennyson was groots bij die gelegenheid. Hij had een fraaie bas en zong solo in het koor. Ik kende een van zijn darts. Mogen ze allen rusten in vrede. Hun lot was harder dan het meest rancuneuze knechtje hun zou hebben toegewenst. De meesten werden opgeslokt door Ieper en Somme. Zij waren gelukkig zolang hun goede dagen duurden. Mijn afranseling door die puistige porridge was op zichzelf geen verschrikking. Het probleem was wel, denk ik, dat ik nu, dankzij Fribbel, opgevallen was. Ik was het gevaarlijke soort nieuwe jongen dat club verzuimde. Ik denk althans dat dit wel de voornaamste reden moet zijn geweest waarom Tennyson een hekel aan mij had. Er moeten nog meer redenen zijn geweest. Ik was groot voor mijn leeftijd, een lange slungel, en dat neemt je niet in voor je meerderen. Bij het sporten hadden ze ook niets aan mij. Wat vooral niet deugde, was mijn gezicht. Ik ben iemand van het type dat te horen krijgt: en haal die blik van je gezicht. Zie hier opnieuw hoezeer het leven een mengeling van recht en onrecht is. Ongetwijfeld heb ik in verwaande of boze buien vaak geprobeerd arrogant of vernietigend te kijken. Maar op zulke momenten schijnt niemand daar iets van te merken. Anderzijds moest ik meestal de blik eens van mijn gezicht halen, juist als ik zo kruiperig mogelijk probeerde te zijn. Zou er onder mijn voorvaderen een vrije burger zijn geweest wiens uitdrukking tegen mijn wil nog op mijn gezicht lag? Het knechtjeswerk is, zoals ik al eerder heb aangegeven, voor de Bloods het belangrijkste middel om zonder in overtreding te komen het leven voor de jongere jaars tot een afmatting te maken. Het systeem verschilt per school. Op sommige scholen heeft een bepaalde blut een bepaald knechtje. Zo gaat het meestal in schoolverhalen. Het wordt soms voorgesteld als, wat het voor zover ik weet soms ook inderdaad is, een vruchtbare verstandhouding als van ridder tot schildknaap, waarbij dienstverlening door de ene partij beloond wordt met een zekere steun en bescherming door de andere. Maar wat dit systeem ook voor verdiensten mag hebben, wij ervoeren die niet op wijfelen. Bij ons was het knechtjesbestel zo onpersoonlijk als de arbeidsmarkt in het Victoriaanse Engeland. Ook in dat opzicht was het kool een voorbereiding op de maatschappij. Alle jongens onder een bepaalde leeftijd vormden een arbeidsfonds dat gemeenschappelijk bezit was van alle Bloods. Wilde een Bloods zijn OTC-uniform eens laten borstelen of zijn schoenen laten poetsen of zijn studeerkamer laten doen, dan riep hij. We kwamen dan allemaal aanhollen en natuurlijk droeg de blut het werk op aan de jongen die hij het minste mocht. Dat uniform kostte uren. En daarna moest je je eigen uniform nog doen. Dit was de meest gehate opdracht. Schoenen poetsen was op zichzelf niet zo vervelend, maar wel onder de gegeven omstandigheden. Het viel in een uur dat van cruciaal belang was voor een jongen als ik, die een beurs had en in een hogere klas was geplaatst, en het met de uiterste inspanning maar net kon bijbenen. Zo kon het succes van een dag weer eens afhangen van de kostbare 40 minuten tussen het ontbijt en de ochtendlessen. Als je met andere jongens van jouw jaar de opgegeven vertaalthema's doornam. Dit kon alleen als je aan de schoenpoetserij wist te ontkomen. Natuurlijk kost het poetsen van een paar schoenen geen 40 minuten. Maar je tijd ging heen met in de rij staan bij het schoenenhok, samen met andere knechtjes, om te wachten op je beurt met de borstels en de schoensmeer. De hele aanblik van die kelder, het donker, de geur en voor het grootste deel van het jaar de ijzige kou, kan ik mij nog levendig herinneren. U moet natuurlijk niet denken dat wij in die tijden van overvloed een tekort aan dienstpersoneel hadden. Er waren twee officiële bootboys die door de huismeester betaald werden voor het poetsen van alle laarzen en schoenen. Aan het eind van een trimester kregen zij van iedereen, ook van ons, knechtjes, die dagelijks zowel hun eigen schoenen als die van de bluts hadden gepoetst, een fooi voor bewezen diensten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde. Thank you. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Om redenen die alle Engelse lezers zullen begrijpen, anderen krijgen er in het volgende hoofdstuk iets over te horen, vind ik het vernederend en beschamend hier te moeten melden dat het knechtjesbestel mij op den duur ging tegenstaan. Echte voorstanders van de public school zullen mij niet geloven als ik zeg dat ik moe was. Maar dat was ik. Hondsmoe. Trekpaardsmoe. Bijna zo moe als een kind in een fabriek. Naast het knechtjeswerk was er nog veel meer dat hiertoe bijdroeg. Ik was groot en wellicht uit mijn krachten gegroeid. Mijn werk in de klas ging bijna boven mijn kunnen. Ik had in deze tijd veel narigheid met mijn gebit, met veel nachten van schreeuwende pijn. Ik herinner mij niet ooit, behalve in de loopgraven aan het front, en ook daar niet altijd, zo schrijnend en voortdurend vermoeid te zijn geweest als op Wyvern. O, die meedogenloze dageraad, de gruwel van het ontwaken, de onafzienbare woestijn van uren voordat het weer bedtijd was. En bedenk ook dat een schooldag, zelfs zonder knechtjesdienst, nauwelijks ontspanning biedt voor een jongen die niet van sport houdt. Gaat hij van het klaslokaal naar het sportveld, dan betekent dat alleen dat het werk waarvoor hij nog een zekere interesse kan opbrengen, wordt afgewisseld met werk waarvoor hij dat niet kan, waarbij mislukking nog strenger gestraft wordt en waarbij hij, wat het ergste is, moet doen alsof het hem interesseert. Dit doen alsof, deze voortdurende namaakbelangstelling voor dingen die voor mij het toppunt van verveling waren, was geloof ik nog het meest afmattende. Als u zich even wilt voorstellen dat u 13 weken achtereen, dag en nacht gevangen zit, ongewapend, in een genootschap van fanatieke golfspelers, of speelt u golf, neem dan vissers, theosofen, bimetallisten of Duitse studenten met een voorliefde voor autobiografie, die allemaal een revolver bij zich hebben en waarschijnlijk op u zullen schieten zodra de indruk ontstaat dat hun conversatie u niet meer boeit, dan heeft u een idee van mijn leven op school. Zelfs de stoere Kahabuka in Fibon deinsde terug voor zo'n lot. Want sport en pikante avonturen waren de enige gespreksonderwerpen en geen van beide interesseerde mij. Maar ik moest voor beide zaken een schijn van interesse ophouden. Want naar een public school ga je nu juist om een normale, gezonde, gezellige jongen te worden, om je blik naar buiten te richten. Excentriciteit wordt streng gestraft. U moet hieruit niet concluderen dat de meeste jongens het sporten fijner vonden dan ik. Voor tientallen jongens was het vanzelfsprekend dat je bofte wanneer je niet naar clubs hoefde. Om vrijaf te krijgen van clubs had je de handtekening van de huismeester nodig. En deze onbeduidende Merovingische krabbel liet zich wel nabootsen. Een handige vervalser, ik kende iemand van dit gilde, kon zich een regelmatige aanvulling op zijn zakgeld verschaffen met het vervaardigen en verkopen van valse handtekeningen. Dat eindeloze praten over sport had 3 oorzaken. Ten eerste, een echt, zij het niet erg praktisch gericht, enthousiasme van het soort dat de massa's naar het stadion drijft. Zelf spelen wilden er niet velen, maar er waren wel velen die wilden kijken om plaatsvervangend te delen in de overwinning van de call of huisploeg. Ten tweede werd dit natuurlijk gevoel zorgvuldig aangewakkerd door alle bluts en bijna alle masters. Lauwheid in deze was de grootste zonde die je kon begaan. Enthousiasme moest dus indien aanwezig worden overdreven en gespeeld indien afwezig. Bij cricketwedstrijden liepen lagere bluts op het publiek te letten om iedere matheid bij het applaus te signaleren en te straffen. Het doet denken aan de voorzorgsmaatregelen die genomen werden als keizer Nero zou gaan zingen. Want het hele Bloddery-gebouw zou natuurlijk ineenstorten als de bluts op sportieve wijze gingen sporten voor de ontspanning. Er dienden toeschouwers en erepodia te zijn. En dit brengt ons bij de derde oorzaak. Voor jongens die nog geen blut waren, maar die wel atletisch waren aangelegd, was sport in wezen een moyen de parvenir. Ontspanning was het voor hen evenmin als voor mij. Zij gingen naar het sportveld, niet zoals een man naar zijn tennisclub gaat, maar zoals toneelgekke meisjes naar een auditie gaan, angstig en gespannen, verscheurd door duizelingwekkende hoop en mislukmakende vrees, zonder gemoedsrust, tot het moment waarop ze de aandacht trekken die misschien hun eerste stap op de maatschappelijke ladder betekent. En ook dan niet gerust, want stilstand is achteruitgang. In feite had de georganiseerde en verplichte sport ervoor gezorgd dat in mijn tijd het spelelement bijna geheel uit het schoolleven verdwenen was. Er was geen tijd om, in de eigenlijke zin van het woord, te spelen. De rivaliteit was te hevig, de beloning te schitterend, de hel der mislukking te erg. Ongeveer de enige jongen die speelde, maar niet bij de sporten, was onze Ierse graaf. Hij vormde dan ook een uitzondering op alle regels. Niet doordat hij een graaf was, maar doordat hij een ontembare Ier was, anarchist van nature, door geen maatschappij klein te krijgen. In zijn eerste trimester rookte hij al een pijp. Hij ging wel eens op vreemde, nachtelijke expedities naar een naburige stad. Niet om de vrouwen, denk ik, maar om wat onschuldig keetschoppen, om onder het janghagel te verkeren en om het avontuur. Hij droeg altijd een revolver. Dat herinner ik mij nog goed, want hij had de hebbelijkheid om één patroonkamer te vullen en dan je studeervertrek binnen te komen en de rest van het magazijn op je leeg te schieten. Als dat het juiste woord is. Zodat je leven ervan afhing of hij goed telde. Ik vond destijds en vind nog steeds dat dit, in tegenstelling tot het knechtjeswerk, iets was waartegen geen verstandige jongen bezwaar kon maken. Hij tartte hiermee zowel masters als bluts. Het was volkomen nutteloos en hij had geen kwade bedoelingen. Ik mocht die Ballygunion wel. Ook hij vond de dood in Frankrijk. Ik geloof niet dat hij het ooit tot blot heeft gebracht. Was dat wel gebeurd, dan zou het hem niet eens zijn opgevallen. Hij gaf niets om ereplaatsen of maatschappelijk succes. Hij doorliep het kool, maar schonk er geen enkele aandacht aan. Ook Popsy, een leuk roodharig meisje, werkster op de privéafdeling, mag, denk ik, wel gerekend worden tot de spelbevorderende elementen. Als Popsy gevangen werd en lijfelijk ons deel van het huis werd binnengedragen, door de count, als ik het goed heb, was zij een en al gegichel en gekrijs. Zij was te verstandig om haar eer te verliezen aan een blut. Maar er gingen geruchten dat zij, wanneer hij haar op de juiste plaats en tijd trof, wel eens tot het geven van bepaalde anatomische lessen te bewegen was. Misschien was dit gelogen. Ik heb nog nauwelijks een master genoemd. Eén zeer geliefde en vereerde master zal in het volgende hoofdstuk optreden. Over anderen valt nauwelijks iets te zeggen dat het vermelden waard is. Ouders kunnen zich moeilijk voorstellen, en masters misschien nog moeilijker, hoe onbelangrijk de meeste masters zijn in het schoolleven. Van het goed en het kwaad dat een schooljongen wordt aangedaan, doen zij over het algemeen maar weinig en weten zij nog minder. Onze eigen huismeester moet een rechtschapen mens zijn geweest, want hij gaf ons uitstekend te eten. Voor de rest behandelde hij zijn huis op een edelmoedige, niet nieuwsgierige manier. Soms deed hij 's avonds laat een ronde over de slaapzalen. Maar altijd met zware voetstappen en nadat hij bij een deur even gekucht had. Hij was geen gluurder en geen spelbreker, deze eerlijke man. Leven en laten leven. Ik raakte meer en meer vermoeid en ging Wyvern haten. Ik had geen oog voor het eigenlijke kwaad dat de school mij deed. Geleidelijk leerde ik er pedant te worden. Dat wil zeggen, intellectueel pedant. Ofwel, iemand die in de slechte zin van het woord geleerd doet. Maar dit komt in een volgend hoofdstuk ter sprake. Aan het slot van dit hoofdstuk moet ik herhalen, want dit was de algemene indruk die Wyvern bij ons heeft achtergelaten, dat ik vermoeid was. Bewustzijn werd het grootste kwaad. Slaap het hoogste goed. Te kunnen liggen, buiten bereik van stemgeluiden te zijn. Niet langer te hoeven veinzen, grijnzen, sluipen en wegduiken. Daarop richtte zich alle verlangen. Was er morgen maar niet weer een dag, kon het slapen maar eeuwig duren. Beste luisteraar, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde. Thank you. We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Geen enkele toestand, hoe ellendig ook, is geheel zonder troostende omstandigheid, Goldschmidt. Alsjeblieft, zult u zeggen, deze man heeft zich opgeworpen als verdediger van godsdienst en moraal en zie hem nu een heel hoofdstuk schrijven over zijn school als haard van oneerbare liefde, zonder een woord over het gruwelijke van die zonde. Maar dit heeft twee redenen. De ene krijgt u voor het einde van dit hoofdstuk te horen. De andere is dat, zoals ik al eerder zei, de zonde in kwestie één van de twee is, gokken is de andere, die voor mij geen enkele verleiding inhouden. Ik wil mij wachten voor zinloze scheldredes tegen vijanden met wie ik nooit in gevecht ben geweest. Dat wil dus zeggen dat je al dat andere kwaad waarover je het zo uitvoerig geschreven hebt... Inderdaad, ja. En mooi is anders. Maar het doet momenteel niet ter sprake. Ik moet nu vertellen hoe ik op Wyvern pedant werd. Toen ik er binnenkwam, was ik nog nooit op de gedachte gekomen dat ik met mijn persoonlijke voorkeur voor tamelijk goede boeken, voor Wagner, voor mythologie, misschien wel enigszins verheven was boven mensen die alleen maar tijdschriften lazen en alleen maar luisterden naar ragtime-muziek, die toen in de mode was. Dit zou ongeloofwaardig klinken als ik er niet bij zei dat ik voor dit soort verwaandheid behoed was gebleven door pure onwetendheid. Ian Hay heeft eens een beeld geschilderd van de lezende minderheid op een public school, waarin de jongens het over G.B.S. en G.K.C. hadden, op de manier waarop andere jongens stiekem rookten. Beide soorten werden gedreven door hetzelfde verlangen naar een verboden vrucht en naar de grote mensenstatus. En ik neem aan dat het soort jongens dat hij beschrijft wel uit Chelsea of Oxford of Cambridge konden komen, waar ze thuis over de eigentijdse literatuur hoorden spreken. Maar ik zat in een heel andere situatie. Ik was bijvoorbeeld een groot Shaw-lezer toen ik op Wyvern kwam. Maar ik had nooit vermoed dat Shaw-lezen iets was om trots op te zijn. Shaw was gewoon één auteur, naast vele anderen, in de boekenkasten van mijn vader. Ik ging hem lezen omdat er in zijn Dramatic Opinions heel wat over Wagner stond. En die naam alleen al lokte mij. Vervolgens las ik het meeste van wat we verder van Shaw hadden staan. Maar zijn reputatie in de literaire wereld was mij niet bekend en interesseerde mij niet. Ik wist niet dat er een literaire wereld bestond. Mijn vader vertelde me dat Shaw een kwakzalver was, maar dat er wel wat te lachen viel in John Bull's Other Iceland. Zo ging het met alles wat ik las. Niemand, godzijdank, had het lezen bij mij ooit bewonderd of aangemoedigd. William Morris werd door mijn vader om onverklaarbare redenen altijd aangeduid als dat wisselpainter, die fluitschilder. Ik kon op Chartres wel met mezelf ingenomen zijn, ongetwijfeld was ik dat, omdat ik goed in Latijn was. Dit gold hier als verdienstelijk. Maar het officiële onderwijs hield zich op heilzame afstand van Engelse literatuur, zodat de mogelijkheid van ijdelheid mij op dat punt onthouden werd. Ik had nog nooit van mijn leven een verhaal, een gedicht of een kritiek in mijn eigen taal gelezen, anders dan omdat de eerste paar bladzijden mij bevielen. Ik wist natuurlijk wel dat de meeste andere mensen, jong en oud, niets gaven om de boeken die ik las. Een heel klein aantal genoegens kon ik met mijn vader delen. Een iets groter aantal met mijn broer. Afgezien hiervan waren er geen contactpunten. En dit accepteerde ik als een soort natuurwet. Als ik er al ooit over nadacht, gaf het mij, geloof ik, een licht gevoel, niet van verhevenheid, maar van minderwaardigheid. Het was zo vanzelfsprekend dat een veelgelezen nieuwe roman een volwassener, normaler, wereldwijzer soort lectuur was dan wat ik allemaal las. Een zekere schaamte of schuchterheid raakte verbonden met alles waarin je een diep en persoonlijk genoegen vond. Toen ik op het kool kwam, was ik veel meer geneigd mij voor mijn literaire voorkeuren te verontschuldigen dan er prat op te gaan. Maar deze onschuld ging verloren. Hij werd al vanaf het begin een beetje ondergraven door alles wat mijn klasseleraar begon te vertellen over de glorieën der literatuur. Ik werd eindelijk ingewijd in het gevaarlijke geheim dat anderen hier, net als ik, enormous bliss, reusachtige zaligheid hadden gevonden en gek van schoonheid waren geweest. Bij de andere groentjes van mijn jaar ontmoette ik bovendien een paar jongens die van de Dragon School in Oxford kwamen, waar zojuist Naomi Michison als tiener haar eerste toneelstuk geschreven had. En ook van hen kreeg ik vaag de indruk dat er een wereld bestond waarvan ik nog nooit had gedroomd. Een wereld waarin bijvoorbeeld poëzie een openlijk en algemeen aanvaard verschijnsel was, zoals sport en liefdesavontuurtjes dat op Wyvern waren. Ja, een wereld waarin het genoegen scheppen in zulke dingen bijna een verdienste was. Ik voelde mij zoals Siegfried, bij zijn eerste vermoedens dat hij niet de zoon van Mime was. Mijn smaak was blijkbaar onze smaak. Als ik tenminste de wijk kon ontmoeten bij wie dit onze hoorde. En was het onze smaak dan, via een gevaarlijke gedachtensprong, misschien ook wel goede smaak of de juiste smaak? Want deze gedachtensprong betekent een soort zondeval. Zodra goede smaak van zichzelf weet, gaat er iets van het goede verloren. Het is dan echter nog niet noodzakelijk ook de volgende trede af te dalen, door over te gaan tot minachting van de barbaren die deze smaak niet delen. Helaas deed ik dit wel. Tot dat moment was ik op Wyvern wel steeds ongelukkiger geworden, maar had ik mij ook bijna geschaamd voor mijn ongelukkigheid en bleef ik bereid om, als ik de kans maar kreeg, de Olympiërs te bewonderen. Was ik nog steeds een beetje geïmponeerd, meer beduusd dan rancuneus. U moet bedenken dat ik tegenover het Wyvern-ethos machteloos stond. Er geen partij tegen kon kiezen, want er was geen tegenpartij. Een kaal ik stond tegenover iets wat nu eenmaal de wereld scheen te zijn. Maar zodra dat ik een wij werd, hoe vaag ook, en Wyvern niet meer de wereld, maar een wereld was, veranderde alles. Het was nu mogelijk om, althans in gedachten, terug te slaan. Ik herinner mij nog wat misschien wel precies het moment van deze verandering was. Er stond een prefect voor me. Zijn naam was Blug of Club of zoiets, die mij het een of ander bevel in mijn gezicht boerde. Het boeren was niet beledigend bedoeld. Een knechtje kan men evenmin beledigen als een dier. Gesteld dat Bulp een gedachte aan mijn reactie had gewijd, dan zou hij hebben aangenomen dat ik zijn oprispingen wel grappig vond. Wat mij over de drempel van pure pedanterie trok, was zijn gezicht. De bolle wangen, de dikke vochtige hanglip, het dorperse mengsel van suf en sluw. De boerenbummel, dacht ik. De heikneuter, de lompe donder. Ik ben blij dat ik hem niet ben, al zou ik al zijn macht en privileges hebben. Ik was pedant geworden, een highbrow. Het interessante is dat het schoolsysteem op deze manier precies geleid had tot dat wat het in zijn advertenties beloofde te voorkomen of te genezen. U dient namelijk te begrijpen, als u zelf nooit in deze traditie ondergedompeld bent geweest, dat het er allemaal om begonnen was de malligheid bij de kleinere jongens eruit te slaan en ze hun plaats te wijzen. Als de jongerejaars niet als knechtjes moesten dienen, zei mijn broer eens, dan zouden ze onuitstaanbaar worden. Vandaar dat ik een paar bladzijden geleden zei me te schamen voor de bekentenis dat ik nogal moe werd van het eindeloze knechtjeswerk. Als je dit zegt, zal iedere echte verdediger van het systeem ogenblikkelijk een diagnose hebben. En deze diagnose luidt altijd eender. Aha, roepen ze dan. Dus dat is de moeilijkheid. Meneer voelt zich te goed om de schoenen van zijn meerderen te poetsen. Kun je nagaan hoe hard het nodig is dat jij als knechtje dient. Dit systeem is er om jongetjes zoals jij van hun verwaandheid te genezen. Dat het ongenoegen van een knechtje ook andere oorzaken zou kunnen hebben dan dat hij zich te goed voelt, zal men niet willen toegeven. Kennelijk hoef je het geval slechts naar het leven der volwassenen te transponeren om te zien hoe logisch het allemaal is. Als er een VIP in je buurt woont die de bevoegdheid heeft om op ieder tijdstip buiten je kantooruren iedere dienst van je te vragen die jij wil, als je op een zomeravond moe van je werk thuiskomt met nog meer werk om voor de volgende dag voor te bereiden en dan mee moet naar de golfbaan om zijn caddy te zijn tot het donker wordt, als hij je tenslotte zonder bedankje laat gaan met een koffer vol kleren die je de volgende ochtend voor het ontbijt geborsteld en gereinigd moet terugbezorgen en een grote mand met vuil linnengoed dat je vrouw moet wassen en verstellen, en als je onder dit regime niet altijd volmaakt gelukkig en tevreden bent, wat zou de oorzaak dan anders kunnen zijn dan dat je verwaand bent? Niets toch. Want ieder vergrijp dat een eerstejaar leerling pleegt, moet bijna per definitie voortkomen uit brutaliteit of verzet. En ongelukkig zijn, ja zelfs een tekort aan wild enthousiasme, is een vergrijp. De bouwers van de Wyvernse hiërarchie waren zich blijkbaar voortdurend bewust van een groot gevaar. Het leek hun vanzelfsprekend dat je de zaak niet op zijn beloop kon laten, want anders zouden jongens van 19 die in de regionale rugbyploeg speelden en als bokser voor hun school uitkwamen, overal worden neergeslagen en op hun huid gezeten worden door jongens van 13. En dat zou immers een zeer stuitend schouwspel zijn. Er moest daarom een zorgvuldig uitgedacht systeem worden ingevoerd om de sterke tegen de zwakke te beschermen. De hechte corporatie van oude rotten tegen het troepje nieuwelingen, die vreemden zijn voor elkaar en voor iedereen. De arme, bibberende leeuwen tegen de woeste en verscheurende schapen. Hier schuilt natuurlijk wel enige waarheid in. Jonge jongens kunnen onbeschoft zijn. Een half uur gezelschap van een Frans jongetje van 13 zal de meeste mensen het gevoel geven dat er toch wel iets te zeggen valt voor het knechtjesbestel. Toch ontkom ik niet aan de gedachte dat de grotere jongens zich ook wel hadden kunnen handhaven zonder alle gecompliceerde garanties, schouderklopjes en aanmoediging die zij van de autoriteiten kregen. Want deze autoriteiten, niet tevreden met het uitroeien van malligheid bij de schapen, waren natuurlijk steeds in de weer met het zaaien en opkweken van een minstens zo'n grote hoeveelheid malligheid bij de leeuwen. Macht en privileges en een juichend publiek bij hun sportwedstrijden. Zou de jongensnatuur hier niet zonder enige hulp al het nodige en meer dan het nodige hebben gedaan? We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiend verhaal.